Een overvolle agenda, rennen van crisis naar crisis, mensen die allemaal iets van je willen en constant in de schijnwerpers. Hoe hou je als minister of topambtenaar het hoofd koel? In De Top Kijkt Om gaan wetenschappers in gesprek met voormalig topambtenaren. Samen blikken ze terug op een leven aan de top. Hoe is de verhouding tussen politiek en ambtenarij? Hoe ga je om met een crisis en welke eisen worden aan het vak gesteld? En wat kan de nieuwe generatie bestuurders hiervan leren? Je hoort het in De Top Kijkt Om.
Welkom bij deze aflevering van De Top Kijkt Om, waarin we spreken met Bernard ter Haar. Wij zijn Erik-Jan van Dorp en Guido Reinja. En we gaan in gesprek met de man die na studie natuurkunde en economie in dienst trad bij het ministerie van Financiën. En toen begon een interessant verhaal.
We beginnen maar eigenlijk bij het begin, want ik dacht, De Top Kijkt Om. Maar laten we maar bij het begin beginnen. Je studeert natuurkunde, Groningen volgens mij.
Ja.
Promoveert zelfs. En daarna nog economie. En dan toch maar de Rijksdienst. Waarom ambtenaar?
Ik was begonnen met natuurkunde te studeren omdat ik daar goed in was op de middelbare school. Ik had een hele leuke natuurkundeleraar, dus dat stimuleerde ook heel erg. Mijn vader had wiskunde gedaan, dus dat zat een beetje in die hoek, zeg maar. Maar ik vond het ook leuk om economie te doen op de school. En dat was vooral omdat ik daar de helft van de tijd voor de klas moest staan om al die wiskunde uit te leggen. Omdat mijn economieleraar echt totaal niet wist wat wiskunde was. Dus daar was ik al een beetje mee doorgegrepen. Dus ik ben op een gegeven moment in het tweede jaar dat ik natuurkunde studeerde, ben ik al economie gaan doen. Ik leende boeken van klasgenoten van mijn middelbare school. Dus dat deed ik eigenlijk een beetje bij.
Maar je was gegrepen om voor de groep te gaan staan?
Mijn vader zat ook in het onderwijs. Dat zat er sowieso al een beetje in, denk ik.
Bernard kan dat wel, dacht men.
Iemand moet toch uitleggen hoe die ISLM-krommers, hoe die werken. De leraar kon dat duidelijk niet. Maar goed, toen ben ik erbij gaan doen bij mijn natuurkundestudie. Toen werd ik gevraagd om een promotieonderzoek te doen. Dat vond ik wel echt heel erg leuk. Maar eigenlijk had ik toen al het idee van, ja, natuurkunde is een prachtig vak. Maar ja, ik wil ook iets in de samenleving doen. En dat kan je met natuurkunde toch een stuk minder. Zeker de richting waar ik in geslagen was, namelijk de theoretische kernfysica. Dat is een gebied waar je met 10 mensen in Nederland over kunt praten of zo ongeveer. Hè? Dus dat was niet heel erg maatschappelijk. Dus ik had eigenlijk toen ik met die promotie begon al het idee van, ik maak dit nog af. Dat is leuk, heb ik ook in mijn studie gedaan, een boekje geschreven. En dan ga ik daarnaast, maak ik mijn economiestudie af en dan ga ik als econoom verder. Dus dat was eigenlijk toen al het idee. Toen ging die promotie heel goed. Dus na afloop verklaarde iedereen even knettergek dat ik de natuurkunde ging verlaten. Maar goed, ik had die keuze gemaakt en ik stond er ook achter. En kwam dus toen min of meer toevallig bij het ministerie van Financiën terecht. Omdat een docent bij de economie had gezegd van, dat staat altijd goed op je cv, een paar jaar financiën. Dan kan je daarna nog alle kanten uit. Dus daar gesolliciteerd. Dat was overigens wel een moeilijke arbeidsmarkttijd. Hè? Dus te meer dan 80
al. Ja, midden jaren 80. Hè?
Ja, midden jaren 80. Tegen het eind van de jaren 80 al. Een van de 80 kandidaten, zeg maar, voor één plek. Maar gelukkig toen gekozen.
En wat werd jouw plek? Wat was die eerste?
Mijn plek was medewerker bij Internationale Monetaire Zaken. Ja. Op het dossier Europa. En dat was net vrijgekomen omdat Hans Hogevorst zich daar verveelde.
Die je later weer tegenkwam.
Ja, die ik later weer tegenkwam als minister nog. Ja. Maar die dus toen fractieassistent werd in de Tweede Kamer. Dat vond hij veel spannender. Had zich daar een beetje verkeken, denk ik. Want toen ik binnenkwam begon net de discussie over de Europese Centrale Bank. En daar rolde ik meteen in. Toen begonnen de eerste schermutselingen al over de onderhandelingen over wat uiteindelijk het verdrag van Maastricht werd.
Ja, en daar komen we zeker zo op. Je koos dus voor de Rijksdienst. En Hogevorst die koos voor een politieke loopbaan. Ik las ergens dat je ook vroeger jongen ook wel wat lid van een partij volgens mij of wat ook. Maar toch niet die politieke weg, maar de ambtenaar.
Wel met het idee van je moet een vak leren. Ja. Dus dat heb ik later ook heel veel tegen medewerkers gezegd. Van, je hebt een studie gedaan, maar het vak ga je hier leren. Dus dat wilde ik wel graag. Ja. En ik had een politieke belangstelling, maar of ik nou echt zelf de politiek in wilde. Nou ja, nee, ik wilde burgemeester worden. Dat was al heel vroeg mijn ideaal. Maar het is meer de bestuurlijke kant, denk ik, dan de echte de vertegenwoordigende kant. Dat burgemeester zijn is het ook nooit geworden. Maar dat was een beetje mijn insteek. Maar ik ging dus echt een beetje met toeval naar de Rijksdienst. Echt omdat ik... Omdat dat dus goed op mijn cv zou staan. Ja. Dat was eigenlijk...
Kan je ons meenemen naar wat de start? Wat was een dossier? Een onderwerp wat je onder handen kreeg?
Dat
op?
Was dus al heel snel. Dus die discussie in Europa over de Europese Centrale Bank. En sowieso. Dus ik kreeg het dossier Europa. Dus dat betekent dat je ook de vergaderingen voorbereidt van... toen nog het Monetair Comité. Dus de hoogste ambtenarij. De hoogste ambtenaren toen nog samen met de directeur van de Centrale Bank. Die zaten samen in een overleg. Eens in de maand. Dus dat bereidde je voor. En die bespraken een beetje de afstemming van de macro-economische politiek. De afstemming van het monetair beleid, voor zover dat gepast was. Omdat los van de onafhankelijkheid van de centrale bank, daar toch met elkaar over te praten. Alles wat er internationaal gebeurde, ook de vergaderingen van het IMF werden in ieder geval met elkaar voorgesproken en zo. Dus dat was het spel wat er gedaan werd. Maar dus al heel snel kwam, er gebeurden twee dingen. De muur viel, dus de Sovjet-Unie viel uit elkaar. Nadat de muur gevallen was, de hereniging van Duitsland, de keuze in Duitsland om iedereen de D-mark te gunnen, ook het oosten en vervolgens ook in Duitsland. We hebben dit, zover zijn we nu. Nu moeten we ook elkaar stevig gaan verankeren in Europa. En nu moeten we dus ook een gezamenlijke munt gaan maken. Of uiteindelijk, vooral een gezamenlijk, dat was het wel, een gezamenlijke munt en een gezamenlijke centrale bank. En dat begon dus op dat moment net. Dus het comité de Loers startte toen. En uiteindelijk mondde dat dus eerst het comité de Loers. Toen hadden we toch het comité...
Wat is dat, het comité de Loers?
Dat was de voorbereidend comité, zeg maar. Het voorbereidend comité voor de start van een intergovernementele conferentie. Om te kijken hoe we tot een monetaire unie zouden kunnen komen. Dus dat was op zich een hele bijzonder gezelschap, want Delors was voorzitter van de Europese Commissie op dat moment. Maar het gezelschap waren allemaal centrale bankpresidenten. Dus daar zat financiën dus niet in, wat heel bijzonder is. Maar er zat wel nog een extra commissaris in, Frans Andriessen. En Frans Andriessen had ons gevraagd, dus mijn afdelingshoofd, om hem te assisteren. Dus op die manier wisten we wel goed wat er gebeurde. Maar we moesten het allemaal van Andries horen en niet van de centrale bank, tot onze grote ergernis. Maar goed, dus dat was een voorbereider. Die kwamen dus met een rapport. Dat was overigens eerder vertoond. Want we hadden in de jaren 70 al de commissie Werner gehad. Die eigenlijk ook met zo'n rapport was gekomen van... Als we nu naar een gezamenlijke munt willen, dan zijn dit ongeveer de condities. Dan moet je dat en dat afspreken. En dan in zoveel jaar tijd kun je er komen. Daar is toen niks mee gedaan. Europa functioneerde toen niet zo goed, de jaren 70. Veel monetaire spanning ook, veel wisselkoersspanningen. Maar goed, dus dit keer dus rapport de Loers, eigenlijk een herhaling van die exercitie, maar nu wel echt met doorpakken. En vooral natuurlijk heel erg Helmut Kohl, die daar fors achter ging staan met al zijn gewicht en best wat kilo's. Dit gaan we doen. En de Loers was er ook heel erg voor. De Loers was natuurlijk een hele bevlogen voorzitter van de Europese Commissie. Had daarmee ook wel veel gezag, want dat was toch inspirerend. Dus...
Ja. Maar eigenlijk alle stromen van rapporten, voorbereidingen die al gaande waren. Maar ook dus de events in Europa, de eenwording van Duitsland. Die kwamen eigenlijk samen op het moment dat jij...
Dus
jij kwam eigenlijk op een bijzonder moment binnen.
Ik kom eigenlijk overal steeds op een bijzonder moment binnen. Altijd met mijn neus in de boter. Dus dat is wel echt een rode draad in mijn carrière, vind ik zelf. Dus dat is, het is enorm geluk hebben gewoon natuurlijk. Dat je niet à la Hans Hogevorst denkt van wat doe ik hier eigenlijk. Ja. Maar dat je meteen denkt van wauw, dit is allemaal wel heel erg spannend ook meteen. En het gaat ook echt ergens over. Het ging, dus ik mocht ook meedoen, ook met de staf van het IMF, om na te denken over wat moeten we nou doen in Oost-Europa. Hoe krijgen we daar nou een beetje een fatsoenlijke markteconomie? Wat moet je nou wel en wat moet je niet? Hoeveel moet je regelen en hoeveel moet je vrijlaten? Waarbij de IMF dus heel erg op de lijn zat van nou ja, alles vrij om meteen gewoon een kapitalistisch systeem. En ik was veel meer op de lijn. Ja, dat hebben wij in het Westen ook niet gedaan. Hè? We zijn heel rustig, stap voor stap, hebben we dat opgebouwd. En de vrijheid van kapitaalverkeer hebben we pas vorig jaar geregeld. Dus hoezo allemaal in één keer? Het is natuurlijk toch te snel gegaan in Oost-Europa, denk ik. Dus kijk naar die oligarchen in de Sovjet-Unie, die heel erg rijk geworden zijn omdat ze al die aandelen kochten. De eerste aandelen van al die staatsbedrijven uitgesmeerd over de hele bevolking. Niemand weet wat hij ermee moet doen. Er is ook geen markt voor. Dan zijn er een paar slimme mensen die het allemaal opkopen. En die worden dus knetterrijk. Dat had ook anders gekund.
Kun je ons meenemen naar wat jij deed in die periode? Je had het over commissies. Rapporten, veel overleggen, het vak wat je leert als je het doet. Neem ons mee naar de gericht.
Ja, nee, wat doe je als medewerker? Je schrijft notities. En je mag meeschrijven aan een brief aan de Kamer. En soms mag je meeschrijven aan een speech. En je mag in overleggen zitten. En ik zat wel vrij snel in een positie dat ik ook een beetje los werd gelaten naar overleg toe en zo. En ook de conferenties die bijvoorbeeld IMF organiseerde over de toekomst van Oost-Europa. Daar mocht ik dan wel zelfstandig naartoe ook.
Hoe kwam je in positie?
Doordat ik aan de ene kant natuurlijk wel beginnend medewerker was, maar aan de andere kant natuurlijk toch al wat ouder was. Ik was over de 30 en ik had natuurlijk al wel heel veel ervaring op de universiteiten en met het doen van wetenschap, het doen van onderzoek. Ik was gepromoveerd op het Kernfysische Versneller Instituut in Groningen. En me daar ook als promovendus, je bent dan weliswaar bezit je daar tijdelijk, maar ik bemoeide me daar al heel erg met de organisatie van het instituut. Dus daar zat mijn belangstelling ook. Ja. Een zekere passie. En in zo'n departement is daar dan, zeker bij financiën, is daar dan ook de ruimte voor. Dus, de lijnen zijn kort en als je iets kunt, dan mag je het ook laten zien. Dus dat mocht ik.
Daar was je dus goed in.
Ja, ik heb een handige pen, dus ik schrijf makkelijk. Dus die notities een zekere intelligentie om snel dingen op te pikken. En ook relatief verstandige dingen te kunnen zeggen over beleid. Dus.
Je noemde het net al als een opmaat naar dat verdrag. Hè? Dat zie je zich ontwikkelen. Dan hebben we natuurlijk niet de tijd om dat hele proces door te nemen. Maar het is vast een markante momenten in zo'n proces dat je zegt, als ik dat terughaal, ja, dat is heel betekenisvol geweest. Wat ik toen heb kunnen doen.
Dus een van de dingen was wel. Ik zat in een afdeling. De plaatsvangende afdelingshoofd ging weg. Ik zat er toen nog geen jaar. Dus men vond het te vroeg om mij plaatsvangend afdelingshoofd te maken. Dus er werd eerst intern gesolliciteerd. En daar was iemand die had zijn vinger, die was een soort van benoemd, maar had uiteindelijk toch een andere baan in de financiële sector gekozen. Dus toen viel de vacature weer. Toen ben ik naar de directeur gezegd van kijk, nu twee dingen. Of ik word het of ik ga weg.
Inmiddels had je weer een paar weken extra ervaring.
Een paar maanden extra zelfs. Dus dan is het helder. Dan krijg je die plek. Dus dat was ook wel een bepalend moment. Want toen zat ik dus in een rol. Dat op het moment dat die IGC begon. Moesten de rollen ook bepaald worden van wie gaat nu wat doen.
ICG?
De Intergouvernementele Conferentie. Okay. Dus de onderhandeling over het verdrag. want de thesaurier-generaal. Toenmalig Kees Maas, die was voorzitter van het Monetair Comité. Dus die had eigenlijk niet een rol als Nederlander, maar die had een rol als voorzitter. Dus dat betekent dat de directeur door moest schuiven naar de rol die eigenlijk de thesaurier had. Dat betekent dat de afdelingshoofd eigenlijk door moest schuiven naar de rol die de directeur had. En dat betekent dat de plaatsvangend afdelingshoofd eigenlijk op de rol kwam van afdelingshoofd. En zeker op het moment dat Nederland het voorzitterschap kreeg, was dat dus de vraag van ja, wie gaat nu wat doen? En toen was het idee van, nou Bernard, doe jij die onderhandelingen maar. Dus de textuele onderhandelingen op het werkgroepniveau.
We hebben het nu over 1992 of zo.
Tot 1990, 1991. Ja.
Dus, je werkte nog maar
Ik was in midden 88 begonnen, dus dat was relatief snel. Ja. Ja, nou, dat was natuurlijk een hele, hele spannende tijd. Zeker met zo'n intergovernementele conferentie. Normaal gesproken, het werk in Brussel, wordt alle teksten worden voorbereid door de Europese Commissie. Het is het apparaat daar. Maar de Commissie is geen partij in een intergovernementele conferentie. Dat zijn de landen zelf. Dus dat betekent dat alle teksten ook die geproduceerd moeten worden, die moeten door het voorzitterschap gemaakt worden. En kunnen daar door het raadssecretariaat ondersteund worden, maar het raadssecretariaat functioneerde heel slecht. Dus wij deden alles zelf. Dus ik kan wel zeggen dat ik inderdaad echt gewoon de hoofdauteur ben van het monetaire deel van het verdrag van Maastricht. We deden dat in eigen huis. En ik heb dus heel veel van die regeltjes echt zelf zitten schrijven. En hoofdstukje voor artikel stuurde je dan in de werkgroep, bespraken we daar. En als het dan door mocht naar het hogere ambtelijk niveau, dan ging dat naar de ministers. En in die voorzitterschapstijd bepaalde ik ook welke stukken doorgingen naar het elk gremium. Dus ik had een geweldige regierol.
Wat zeg je, een regierol?
Je regisseerde eigenlijk het hele, juist doordat je dus verantwoordelijk was voor die hele stukkenstroom, regisseerde je ook wanneer gaat de ministers gaan nu praten over welk artikel. Ja. Dat bepaalde je gewoon. En tegelijk moest je de artikelen zelf ook allemaal produceren.
Vroeger kennismaking met, nou, dus dat je als ambtenaar soms het menu kan bepalen, zeg maar, waar politici over beslissen of welke keuzes er wel of niet gemaakt worden, welke informatie wel of niet doorgaat.
Ja, dus de voorbereidende rol inderdaad uiteindelijk. Maar ook, dat moet natuurlijk allemaal afgezegeld worden in het ministeriële niveau. Dus daar werk je ook heel erg aan. Maar uiteindelijk bepaal je natuurlijk wel heel erg wat er op tafel wordt gelegd. Dus dat was gewoon wel dag en nacht werken natuurlijk. Echt,
je leeft door pinda's, las ik.
Ja. De laatste dag in Maastricht. Ja, de allerlaatste dag moesten. Toen moest er dus nog een belangrijk onderdeel in het verdrag worden aangepast, omdat de Britten een opt-out wilden. En de weken daarvoor hadden de andere landen besloten, dat gaan we ze niet geven, behalve op de allerlaatste dag. Mm-hmm. Dus daar lag nog geen tekst. Dus die tekst moest ter plekke nog bedacht worden. Niet bedacht worden, want ik had hem al wel geschreven. Maar hij moest dus nog wel uitonderhandeld worden. En de Britten zelf kenden hem niet eens. Dus ik moest eerst met de Britten afstemmen en toen vervolgens dus nog met de rest van het gezelschap. En dan heb je dus geen tijd voor lunch of voor eten, weet ik wat. Dus op de route van mijn werkplek naar de vergaderzaal stonden tafeltjes met pinda's erop. En af en toe, hup, een hand. En dan kon ik weer een uurtje verder.
Het is natuurlijk een unieke ervaring, hè, die je doormaakt. Het is ook niet eerder gedaan. Ik kan me voorstellen dat je gaandeweg zo'n proces gereedschap ontdekt. Tools, manieren van werken. Ik vraag het natuurlijk ook omdat veel mensen luisteren naar dit gesprek. Want met in de achtergrond, waar haalt hij het vandaan?
Wat je heel erg leert, ik moest dus ook die werkgroep voorzitten. En dan komen al die landen, die komen met hun statements. En ik had in het begin de neiging om met elk land dan in discussie te gaan. Tot ik op een gegeven moment dus het signaal kreeg van de Portugese collega. Die zei, dat moet je dus niet doen. Want zelfs al, ik kan niet met jou discussiëren. Want ik krijg een tekst van thuis mee, die moet ik gewoon voordragen. De discussie heeft er geen zin. Misschien ben ik het wel helemaal met je eens. Maar dat verandert de zaak niet. Dus je moet dat gewoon laten lopen. Dus je moet al die mensen gewoon een verhaal laten doen. En dan vat je het maar op je eigen manier samen. En op die manier probeer je gewoon tot een lijn te komen. Maar ga dus niet iedereen die met een statement komt, ga daar niet altijd in discussie als voorzitter. Nou, dat was echt een hele belangrijke les. Die kreeg ik dus ergens de tweede maand of zoiets dergelijks. Dat werkt ook echt veel beter. Dat werkt echt ook. En dat zijn de lessen. Dus hoe onderhandel ik in een groep? Hoe zorg ik dat de groep een beetje bij elkaar blijft? Ook een beetje humor erin proberen te brengen en zo. Ik heb echt in die 5 maanden tijd echt ontzettend veel van dat soort dingen geleerd.
Heeft dat later ook in Den Haag gewerkt?
Ja, dat werkt overal. Ja. 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 Andere truc die ik, want in Den Haag moest ik het ook afstemmen. Alles wat we deden rond dat verdrag moesten we ook afstemmen met andere departementen. Dus economische zaken, buitenlandse zaken natuurlijk. Financiën zat natuurlijk aan tafel. Maar goed, dus een hele groep. Mensen die ook allemaal vonden dat zij zelf heel belangrijk waren en ook allemaal mee wilden doen. Eerlijk gezegd hadden we daar niet zoveel behoefte aan. Zo waren de verhoudingen natuurlijk ook nog wel op dat moment in Den Haag. Mijn strategie was daar, ik overlaat ze met stukken. Ik zorg gewoon dat ze zoveel stukken krijgen, dat ze nooit kunnen klagen dat ze iets niet hebben, maar dat ik ook zeker weet dat ze er niet naartoe komen om het allemaal te lezen. Nou, dat werkt als een tierenlier. Dus op een gegeven moment, dat kreeg ik ook de collega van Buitenlandse Zaken. Ik moet het doen, ik moet ook naar die overleggen, want hij zat als waarnemer zat hij er dan bij. Maar Bernard, ik kan dat allemaal niet lezen. Ik zei, nee. Goh, wat jammer nou.
Ja, hoe ging je hiermee om in de kring waarin jij werkte? Want dit is kennis die je zelf opbouwt, die betekenis heeft in de gezelschap.
Financiën, de lijn boven mij, zeg maar, vertrouwde wel heel erg op van, hij heeft het wel door. En we gaan wel een beetje aan zijn hand gaan verder. En ik kan me nog herinneren dat... We hadden toen een voorbereidend overleg hier in Scheveningen nog. Dus een anderhalve maand voor de slotvergadering. Het overleg wat Kees Maas voorzat. Zei Kees, ik ben toch wel een beetje zenuwachtig of dit nou wel goed gaat. Want dat was natuurlijk best spannend omdat we nog maar een paar weken hadden. Dus ik vind, ja, dat krijg ik ook wel. Zei, nee, dat moet niet. Jij mag niet zenuwachtig zijn. Dat is jouw rol niet. Jij moet gewoon rustig blijven. Gewoon allemaal netjes opschrijven. Dingen vertellen wat ik moet zeggen. En dat is jouw rol. Dus ook dat was wel, ook wel een belangrijke les. Dat je inderdaad, dat soort rollen. Gewoon rollen van rust uitstralen. Ook heel bepalend kunnen zijn in een overleg. Dus dat heb ik ook mijn hele carrière wel meegenomen. Dat heb ik ook tot laatst gehoord. Het is zo heerlijk dat je ook in de meest vreselijke crisis toch gewoon altijd rustig kunt blijven. En gewoon stap voor stap kunt zeggen van oké, nu gaan we dit doen, nu gaan we dat doen. Dat helpt ook enorm. En dat is, voor een deel misschien wel... voor een deel karakter, maar je kunt het ook heel erg leren. Ik was vroeger best opgewonden altijd. En dat ben ik dus, dat heb ik dus afgeleerd.
Gaandeweg dit verhaal ontdek je natuurlijk ook je leiderschap. Hè? Dus dat je dit verder kunt brengen in je omgeving. Ik kan me voorstellen dat dat ook van invloed was op de vraag van... blijf ik lang dit ministerie dienen of ga ik iets anders doen?
Ja, financiën is natuurlijk een fantastische plek om te werken. Omdat je in het centrum van het Haagse zit. In elke discussie die ertoe doet in de Rijksdienst is financiën bij betrokken. Er wordt ook altijd naar financiën goed geluisterd. Niet alleen omdat ze meestal wel een redelijk inhoudelijk verhaal hebben, maar ook omdat ze over het geld gaan. En je ze dus maar beter een beetje te vriend kunt houden. Dus dat is een hele comfortabele rol. En omdat je overal mee bezig mag houden, is het ook de diversiteit van onderwerpen waar je mee bezig bent, is heel groot. Dus je doet eigenlijk ook altijd inhoudelijk leuke dingen. Dus dat is één ding. Dus het is inhoudelijk. Ik ben daar denk ik grotendeels voor de inhoud blijven hangen. En voor een deel vond ik ook. Ik zei al dat ik ook zelfs in mijn provincietijd al wel geïnteresseerd was in hoe een organisatie werkt. En dat. Daar groeide je ook in die rol. Dan krijg je het hele stapje. Dus ik was al plaatsvangend afdelingshoofd, dan word je afdelingshoofd, dan word je plaatsvangend directeur, je wordt directeur, je wordt plaatsvangend thesaurier. Toen ik plaatsvangend thesaurier werd, toen zei een andere plaatsvangend thesaurier, die zei, één ding is zeker, Bernard, je gaat nu nooit thesaurier worden, want dat is nog nooit gebeurd. Dus de plaatsvangers worden geen thesaurier. Dat wil ik ook helemaal niet. Maar goed, zo'n hele carrière, gewoon meer en meer, dus inderdaad een managementrol, maar ook inderdaad, zeker bij financiën wel echt een leiderschapsrol. Want de inhoud is toch zeker, zeker in die tijd bij financiën eigenlijk altijd belangrijker dan het proces. Ja. Dus je bent ook altijd heel erg met inhoud bezig. En dat heeft me ook altijd wel aangetrokken. Echt pure manager ben ik niet, maar ik vind het wel heel leuk om met anderen met inhoud bezig te zijn.
En je besloot toen toch naar een ander ministerie te gaan. Er kwam geen burgemeestersvacature langs.
Nee, misschien. Daar heb ik ook nooit op gesolliciteerd. Dat was ik inmiddels wel kwijt, denk ik zo ongeveer.
Ja, misschien toch nog over financiën. Dus, want iedereen, denk ik, in Den Haag heeft beelden over financiën. Maar jij hebt er 21 jaar gewerkt. Kun je dat voor ons eens typeren? Wat zijn de... En ook door als het ware naar boven gestegen, door de rangen heen. Wat zijn de mores en de verhoudingen binnen financiën?
Nou, het is een beetje wat ik net zei. Dus financiën is een centraal departement. En het is dus comfortabel werken. En dat leidt automatisch ook wel tot een zekere arrogantie. Ze kunnen toch niet zonder ons. Dus ze luisteren altijd naar ons. Dus dat, vanuit dat comfort komt ook wel een zekere... Ik weet het ook allemaal beter, zeg maar. Dat gevoel zit er ook wel een klein beetje in. Voor de rest... het is heel erg op de inhoud georiënteerd. En wat ook wel... dat vertelde ook op een gegeven moment iemand die zei van ja... omdat wij zo goed geleerd hebben om nee te zeggen tegen de buitenwereld... en ook weten hoe je dat ongeveer moet doen... hebben we intern eigenlijk ook nooit gedoe. Wat overigens niet helemaal waar was, want er was intern natuurlijk best wel eens gedoe. Maar relatief minder dan andere departementen. Mm. Zeker in die tijd. Dus ik heb van diverse bestuursraden gehoord... ook in die tijd dat er met slaande deuren, ruzie, mensen in tranen de vergadering verlieten.
Dat zie je bij financiën niet?
Dat hebben we bij financiën eigenlijk niet gezien, nee.
En gold het ook voor de relatie ambtelijk politiek, dus met je bewindslieden?
Ja, dat is best een beetje wisselend wel. Wim Kok voelde zich niet helemaal op zijn plek bij financiën. En dat had ook wel te maken met de start, denk ik. Nou ja, sowieso natuurlijk de hoge heren van financiën die alles altijd beter weten en ook meer gestudeerd hebben dan ik. Hè. Dus dat zat er ook wel een beetje in. Maar ook toen hij begon, toen zat er een gat in de begroting van 6 miljard gulden nog. Dus dat was... maar goed, in die tijd was dat nog best heel veel. En Ruding had de ambtelijke top verboden om daar in de voorbereidende periode van het kabinet... al met Kok over te praten. En de ambtelijke top was zo dom geweest om dat te accepteren. Dus Kok kreeg pas te horen dat hij...
Die werd verrast.
Ja, die werd dus verrast. En was natuurlijk echt heel boos. En dat begrijp ik ook wel.
Ja. Maar die heeft plannen gemaakt, die komt met plannen en ideeën binnen. En die wordt geconfronteerd met een...
Zeg maar, dus gaat u eerst maar eens lekker bezuinigen.
Ja.
Dus dat zette meteen een zekere spanning tussen de minister en de ambtenarij.
En waar was jij toen in dat verhaal?
Ik zat daar ver onder. Dus ik was toen...
Je was toen nog Maastricht aan het worden.
Ik was toen net plaats van het houdingshoofd geworden, denk ik. Ja. Dus, Maastricht... Wim Kok had zelf niet zoveel met die onderhandelingen. Ook met die Monetaire Unie discussie, dat was echt zijn ding niet. Dus daar liet hij zich wel heel erg leiden door ons. Eén ding waar hij zichzelf heel erg hard voor gemaakt heeft, echt tot het allerlaatst, was voor een vrij stevige rol van het Europees Parlement. Dat was zijn ding. En dus heeft hij ook met collega-ministers enorm voor gevochten om op zoveel mogelijk plekken een rol van het Europees Parlement te geven in het verdrag. En dat is hem voor een deel ook gelukt. Maar dat was echt bijdrage van Kok aan het verdrag was die rol. Dat was echt helemaal zijn ding.
En Zalm?
Daarna heb ik dus de hele periode Zalm meegemaakt. Ja. Met de kleine onderbreking van Hans Hogevors nog. Maar, ja. En Zalm was... ik vond het een hele prettige minister om mee te werken. Ook heel inhoudelijk. Hij kende de Nederlandse economie van haver tot gort. Want had hij in de voorgaande carrières had hij dat allemaal meegemaakt. Hij had ook het adagium, hoe hoger hoe dommer. Dus doe mij gewoon de medewerker die verstand van heeft. Dat heb ik eigenlijk veel liever dan dat ik met een DG-zaken moet doen. Dat is ook leuk werken als medewerker. Of als plaats van het afdelingshoofd of het afdelingshoofd. Hij had ook een aantal mensen waarvan hij...
Dus... Hoe verder jij kwam, hoe minder je hem zag, zeg maar.
Ja, nou, dat viel nog wel mee. Maar hij had wel... Bij bepaalde onderwerpen had hij zoiets van... Ja, daar weet ik dus niet zoveel van. Dus ik was de laatste periode was ik directeur financiële markten. En daarvan had hij zoiets van... er zijn een aantal mensen in het gebouw die gaan hun gang maar. En Bernhard is er één van. Dus ik kon mijn gang gaan.
Dat is ook een rode draad, hè? Dat jij... Het voelt in ieder geval... Je zei net, hè, dus ik kom steeds op toevallig goede momenten binnen. Maar ook dat je relatief veel vrijheid krijgt, geniet, neemt, creëert.
Ja. Dat is ook wel dat typeert financiën ook wel een beetje. Dus daar adverteerden we ook mee. Zo van, als je ergens bij een groot bedrijf na anderhalf jaar werkt, dan mag je hooguit een keer ergens, in een hokje, maar die krijgt de chef nooit te zien. Bij financiën loop je al naast de minister en mee de vergaderzaal in. Dus dat hoorde ook wel een beetje bij het departement. Maar goed, ik heb inderdaad wel veel tijd vrijheid gekregen. Ook bijvoorbeeld in de laatste periode van financiën, de kredietcrisis. Dat was toch al vrij snel. Wie gaat nou die onderhandelingen doen met die Belgen? Bernard. Ja. Dat is jouw
vraag. Waren Belgen, waarom moest het met Belgen?
Omdat ABN AMRO in stukken was gehaakt, zeg maar. Een deel naar Fortis was gegaan. Fortis op omvallen stond.
Ja.
En wij moesten proberen om zowel ABN AMRO te laten overleven. En als ook Fortis Nederland te laten overleven. Want dat was toch een van de grotere banken in Nederland ook.
Ja, je begon te lachen net toen je het vertelde van Bernard, dat is voor jou. Was dat inderdaad op zo'n moment genieten dat je zegt, hier ga ik mijn tanden inzetten? Of is dat dan toch iets van, ja, jee, Nicky, dit is toch wel heel groot wat
dit, ja, dit was wel van, dat heb ik ook nog niet eerder gedaan.
De nationalisatie die kwam.
We hebben nu over oktober 2008, denk ik.
Ja.
Ja, dus we zijn een flinke stap in de tijd gemaakt. Oktober 2008, in Amerika zijn de banken al lang omgevallen. En ja, alles is beginnen te rollen, zeg maar. En in Nederland komt het ook dichtbij.
Ja, het speelde al meer dan een jaar. En je zag bij iedere kwartaal cijfers, publicatieronde, zag je gewoon even weer paniek op de banken. En dat ging dan ook weer weg. En dat gaf wel ook toch in Europa wat gevoel van, nou ja, oké, banken zijn zenuwachtig, maar het gaat allemaal wel los. Maar tot in de zomer van 2008, toen ik op vakantie ging, toen zei ik al tegen mijn collega's, nou, het zal me een menu over deze vakantie vol kan maken, want het gaat met Fortis toch echt wel slecht. En als er een bank in Europa ook echt in de problemen komt, dan zal het Fortis zijn. Dat was ook het algemene beeld en dat was ook ons beeld. Dat beeld deelden we ook met de Nederlandse bank. In de zomer gebeurde er niks, dus ik kon gelukkig wel mijn vakantie afmaken. Maar na de zomer werd het wel meteen heel erg onrustig rond Fortis. En dat begon dus wel een beetje te broeien. En in Amerika waren ze, de ene bank naar de andere viel om, moest worden gered. Weekend na weekend was er dan weer de volgende bank. En op een gegeven moment hadden ze ook in Amerika dat zogenaamde TARP-programma ontworpen, zeg maar. Dus iets van $700 miljard, wat ze beschikbaar zouden stellen om de financiële sector te redden.
Een grote kapitaalinjectie, zeg maar. Ja.
Maar in een andere vorm. Niet als kapitaalinjectie, een soort bad bank-achtige constructies waar ze dus. Ik weet niet meer precies hoe ze het in mijn hoofd hadden. Maar het was dus geen kapitaalinjectie. Dat was juist het. Ik was lid van het Financial Service Committee in Brussel. En dus we bespraken de toestand in de wereld. En dus ook wat er in Amerika gebeurde. En de vertegenwoordiger van de Europese Commissie zat enorm te hameren op van, ja, maar wat hebben we in Nederland eigenlijk? Wat hebben we eigenlijk in Europa voor plannen? Want hoe kan het nou zo zijn dat Amerika. Nou, dus wij hadden het verhaal van, ja, maar het is ook een Amerikaans probleem. Hè? Dus die huizenmarkt in Amerika is eigenlijk de bron van alle ellende. En dat lossen ze daar maar op. En we hebben wel een zekere vertrouwensbreuk hier in Europa. Maar goed, dat blijkt eigenlijk iedere keer toch al net weer een beetje mee te vallen. Maar toen ging ik naar huis en dacht ik van, ja, geloof ik het nou zelf? En wat nou als mijn minister, dat was inmiddels toen Wouter Bos geworden.
Ja.
Wat nou als mijn minister vraagt van, ja, wat hebben we zelf ook een plan? Dus ik ben toen toch maar een plannetje gaan maken. En dat was
in de trein naar huis? Of,
deels ben ik de hele avond zitten googlen. Met name, dus ik heb toen zitten googlen naar welke discussie vindt er nu in Amerika plaats over die 700 miljard? Over de vormgeving van wat voor soort steunoperaties nou verstandig en wat niet. En daaruit gedestilleerd van, en dat was eigenlijk een kopie van wat Warren Buffett had gedaan. Die heeft zelf ook een van die banken overgenomen. Dus daar kapitaal in gestopt, onder bepaalde condities. Ik dacht van, ja, dat kunnen wij ook. En dat is eigenlijk veel verstandiger dan de manier waarop, ik ben nu even kwijt hoe de Amerikanen het in hun hoofd hadden om te doen. Maar dan zoals de Amerikanen het in hun hoofd hebben. Dus dat gaat in ieder geval niet werken, maar dit zou wel kunnen werken. Dus dat.
Want er lagen verschillende scenario's. Hè? Je kunt die schulden opkopen of die leningen overnemen, dat soort vormen.
Ja.
Maar jij kijkt naar Warren Buffett.
Ja.
Ja, als een ander model. Ja.
Ja. En dus stop kapitaal in. Dus neem niet die slechte lening over, want dan weet je zeker dat je belazerd wordt. Want die banken weten natuurlijk donders goed wat ze dan kwijt moeten. Dus je krijgt allemaal waardeloze troep. Dus dan ben je heel veel geld kwijt. Dus pak het aan de andere kant. Dus relatief minder, want een kapitaalinjectie, het eigen vermogen van een bank is veel kleiner dan de totale balans. Dus je stopt met relatief weinig geld, heb je wel heel veel impact. Dus dat was eigenlijk het basisidee. Nou, dat was...
En daarmee stap je naar de minister?
Daarmee stap ik naar de minister. Hij zei van, wat vind je hiervan? Hij zei, nou, dat op zich zou kunnen. Heb je het al met je collega's besproken? Dus ik heb het naar mijn Britse, mijn Franse en mijn Duitse collega gestuurd. Van, wat vinden jullie hiervan? Nou, mijn Britse collega vond het geweldig. Die is meteen naar zijn minister gestapt. En Brown heeft er nog een goede sier mee gemaakt. Met dat het zijn plan was. De Fransen die zaten wat aarzelend. Want die hadden toen het voorzitterschap. En die wilden met een eigen plan komen. En de Duitsers die hadden geen plan. De Duitsers hebben bijna nooit een plan. Maar goed, al met al ging dat dus wel, in Europa ging dat uiteindelijk wel vliegen, want uiteindelijk vonden andere landen uiteindelijk de constructie die wij bedacht hadden, zo van ieder land een eigen fondsje voor kapitaalinjecties, eigenlijk veel, veel handiger dan het Franse plan om één groot Europees kapitaalfonds te starten. Dus doe het gewoon nationaal, maar spreek wel met elkaar af dat je het allemaal doet, zodat je samen wel toch tot een groot bedrag komt. Dus dat plan heeft het uiteindelijk ook gehaald. Maar inmiddels kregen wij dus de ellende van Fortis. Dus Fortis stond op een gegeven moment op omvallen, moest worden verkocht. Een weekend dat alle banken mochten gaan bieden. Dat lukte niet. Geen enkele bank durfde het aan, eigenlijk. Althans voor een redelijke prijs. En toen kwam dus de zondag dat wij naar Brussel afreisden om te kijken hoe het zou aflopen. In een gestemte waarbij ook de Nederlandse bank zei, ja, wij zijn toezichthouder, dus wij moeten samen met de Belgen, dus wij moeten er eigenlijk wel bij zitten. Maar de verstandhouding tussen de Belgische en de Nederlandse toezichthouder was heel erg slecht. Echt, telefoongesprekken meegemaakt, echt, kon je op grote afstand nog horen, zou ik zo maar zeggen. Ja. Dus dat ging helemaal niet goed. Dus ik had met Wouter Bos afgesproken, wij gaan er ook naartoe. Dus wij waren ook in Brussel. En geleidelijk aan ontwikkelde het zich zo dus dat wij dus aansloten bij de termen. Toenmalige minister-president van België. Willen jullie meedoen? Willen jullie meedoen in een soort reddingsoperatie? En toen zaten we dus in een zaaltje even met de hele Nederlandse delegatie. En toen was het inderdaad de blik van, Bernard, dit is dus voor jou. En dat was, een bank open had ik ook nog niet eerder gedaan. Dat was echt van. Ja,
waarom was het voor jou eigenlijk? Waarom keek men naar jou?
Nou,
was het Nederlandse minister?
De Nederlandse bank had wel zoiets van, kijk, wij gaan niet over dit soort dingen. Dit zijn belastingmiddelen, dus dat is een rol van financiën. Dus die hadden heel snel een afstand. Het was ambtelijk was het de thesaurier of ik. Ja. En de thesaurier was toen net, die was er wel bij, maar kwam overgevlogen vanuit van het vakantieadres of zoiets dergelijks. Was nog in vakantiekledij. En bovendien, die had sowieso toch meer een organiserende rol dan echt een inhoudelijke rol. Dus inhoud schoof een soort van logische wijze naar mij. Maar was voor mij wel even, oeps. Ja, en dan rol je weer zo'n aantal maanden in.
Wat maakt het groot, zeg maar? Wat maakt het oeps?
Nou, de grote hoeveelheid geld waar het om gaat. Ja. Ja.
18 miljard?
Nee, eerst ging er 4 miljard. Vervolgens ging het inderdaad over 18 miljard. Vervolgens de ING nog een keer 10 miljard. Dan vervolgens nog een keer 23 miljard. Egon 3 miljard. Toen een heel garantiestelsel voor alle leningen. Voor 60 miljard of zoiets dergelijks. Krankzinnige bedragen, echt.
Wat deed je met dat ongemak toen? Eerder zei je, het is vaker inhoud dan proceswerk op koers. Wat deed je met dat?
Ja, dit is toch ook wel... Nou, dit is dus heel erg overtuigingskracht. Een uitstralen dat je aan de bal bent, dat je weet waar je het over hebt. Ik was heel blij dat ik toen al 5,5 jaar op die plek zat. Dus, als directeur financiële markten. Dus ik kende alle CEO's van alle banken in Nederland. Ze kenden mij ook, dus ze hadden ook wel enig gevoel voor. Hij kan in ieder geval wel wat, dus dat helpt al. En ik had ze allemaal in mijn telefoon staan, dus dat helpt ook. En je kan ze bellen. En ja, je weet ook ongeveer wel hoe een bank in elkaar zit. Dus je kunt een balans lezen. Dus dat soort dingen helpen allemaal wel. Ik had natuurlijk dus vrij goede contacten ook in Europa wel. Hadden we ook veel in geïnvesteerd. Ik ging ook echt 2 keer per jaar naar de 3 hoofdsteden ook toe. Om gewoon echt regelmatig te overleggen. Gewoon mensen goed te kennen. Dat je ook weet wat je aan elkaar hebt en zo. Dus dat helpt, dat soort dingen helpen allemaal. En de politiek bemoeit zich er niet mee. Allemaal veel te ingewikkeld. En mocht ook niet. Hè. Dus, dat was ook... onderhandelingen zijn zo marktgevoelig. Dat kan je niet met de Kamer delen. Dat vond de Kamer overigens heel vervelend. Maar die hebben we steeds achteraf geïnformeerd over wat we aan het doen waren. Dat zou overigens vandaag de dag niet meer kunnen. Dat ben ik van overtuigd. Er is wel zoveel gebeurd dat de Kamer nu zoiets eist van we willen eerst een mandaat kunnen geven voordat je dit soort dingen mag doen. Maar goed, in die tijd hadden we toch behoorlijke vrijheid ook daar. Dus ja, maar het is wel, ja, het is wel heel erg, gewoon hele goede contact houden, communicatie. Dus transparant zijn daar waar het kan En ook, ja, en wat er niet kan, ook niet. We hadden ook gewoon wel meteen dus adviseurs in dienst genomen. Hè, dus, om ons te adviseren ook over de bedragen en zo. En voor de rest een beetje proberen. Ja, ook toch een soort vertrouwensrelatie met je counterpart op te bouwen. Dus onderhandelen is toch niet een kwestie van ruzie maken. Het is vooral een kwestie van geïnteresseerd zijn in elkaar. En proberen de ander te begrijpen. En in die argumenten ook een beetje mee te gaan.
Heb je toen ook dingen ontdekt bij jezelf die je eerder nog niet voor mogelijk had gehouden?
Nou ja, wat ik herinner me wel dat ik echt een... En dat had ik denk ik nog niet zo eerder gedaan. Maar toen we in Brussel belanden, dus na de eerste reddingsoperatie niet was gelukt, moesten we dus uiteindelijk wel... We hadden dus een aandeel gekocht in Fortis. En uiteindelijk hebben we dus heel ABN AMRO overgenomen in het tweede weekend. Toen we die onderhandelingen startten, toen heb ik een half uur besteed aan het uitleggen wat onze positie was en hoe wij ook tegen de Belgische positie aankeken. Wat we daar wel begrepen, wat we niet begrepen. En dat we natuurlijk er samen uit moesten komen. En dat ook onze insteek was. Toen ik het verhaal gehouden had van een half uur, dacht ik van wauw. Mijn hele gebouwd op die relatie.
Eerder gaf je aan het samenspel met Kees Maas bijvoorbeeld. Dat was bijna een soort ook mentorschap. Dus waren er in deze situatie ook mensen op wie je terugviel? Of, ja. Was je zelf inmiddels meer tot die rol?
We hadden wel een heel leuk team, moet ik zeggen. Toen naar Brussel afgereisd. Ik had... Om verbinding ook te houden met de premier, hadden we ook de raadsadviseur van AZ meegenomen, Kaisje Hollengren. We hadden van de Nederlandse Bank directeur meegenomen, Klaas Knot. Ik had mijn plaatsvervangend directeur meegenomen, waar ik ook heel veel mee kon klankborden altijd. En ik had, dat mocht eigenlijk niet volgens de etiketten schijnt, ik had een advocaat van Ellen Overy in mijn delegatie gestopt. Zonder te vertellen tegen de Belgen dat een advocaat was. Dat schijnt niet te horen. Maar goed, het was wel, vond ik zelf wel heel handig.
Ja, precies. Je kijkt er ook een beetje ondeugend bij.
Ja, dat was namelijk ook echt een hele goeie. Ik vind het dus heel prettig om in zo'n team te kunnen werken. Omdat je gewoon weet dat je op elkaar kunt rekenen. En ook elk weer zijn eigen inbreng heeft. Kijk, en de counterpart was de directeur van de vice-gouverneur van de Centrale Bank van België. En die had dus wel goede contacten met de Nederlandse Bank. Dus het lijntje Klaas Knot kon ik in die zin ook wel daarin zetten. En voor de rest, Kajsa Ollengren, vanuit het gezag van de minister-president, vanuit het gezag van de Rijksvoorlichtingdienst. Er dus was op een gegeven moment gedoe over geruchten in de media over dat we aan het onderhandelen waren. En daar kon zij dus meteen de Rijksvoorlichtingdienst opzetten. Kon het op een gegeven moment, toen het even spannend werd, ook even overnemen in een pauze van het overleg. Dus dat ook dat hielp. Ik heb op een gegeven moment zelf ook Luc Koenen, dus de vice-gouverneur van de Centrale Bank, gezegd van, ja, Luc, volgens mij kunnen wij het met z'n tweeën eigenlijk best redelijk vinden. En zouden wij er ook wel uitkomen. Maar je hebt dus een delegatie van 6 en daar zitten dus veel ruziemakers tussen. Ja. Dus kunnen we het niet gewoon even in kleine kring doen? Bernard, zal ik je uitleggen hoe België werkt? We hebben de Walen en de Vlamingen. En die moeten allebei even sterk vertegenwoordigd zijn. We hebben 3 politieke stromingen, de Christen-Democraten, de Socialisten en de Liberalen. Die moeten ook alle 3 vertegenwoordigd zijn. Dus een Belgische delegatie bestaat per definitie uit 6 mensen. Dat kan niet anders.
Eigenlijk ben jij, als we zoeken naar dat soort stromingen, je bent er op momenten die er kennelijk toe doen. Daarin is jouw eigen plek is heel belangrijk, maar er zit altijd een speelveld omheen. En het lijkt alsof dat steeds terugkomt ook in andere betrekkingen die je hebt gehad, tot aan de adviesrapporten die we de laatste jaren van je zagen. Een enorme belangstelling en focus op wat is het speelveld waarin ik opereer.
Ja, dat is ook heel belangrijk om daar een beetje grip voor te krijgen. En, om een verstandige stap vooruit te kunnen zetten, heb je die kennis gewoon nodig. Heb je dat inzicht nodig. En dat interesseert me ook heel erg. Het interesseert me heel erg hoe functioneert de samenleving eigenlijk. In het groot of in het klein. Hoe functioneert een organisatie? En wat kun je eraan doen om daar op het moment dat je ziet dat het schuurt, om daar dan toch... Ja. Iets mee te doen. En het is allemaal mensenwerk. Er zijn altijd mensen die bepalen hoe het gaat, waarom het gaat. Dus je moet ook echt altijd heel erg geïnteresseerd zijn in hoe mensen in elkaar zitten. En wat ze drijft en wat ze tegenhoudt en dat soort dingen. En dat is, dus dat is ook, ja, als het over, ja, dus mijn type leiderschap is ook, en dat was in het begin bij Financiën toch echt nog wel eens tegen de stroom in, zeg maar. Want daar was het toch wel heel erg gewoon de hiërarchie. De hoogste baas bepaalt en iedereen zei, één doet dat maar. En mijn vorm van leiderschap is meer van, jongens, we gaan als team, gaan proberen zo goed mogelijk te functioneren. En ik vind het dus heel belangrijk wat jullie vinden. En uiteindelijk vind ik er dan zelf ook nog wel iets van. Maar dus op die manier wil ik met jullie werken. En dat was bijvoorbeeld toen ik afdelingshoofd werd. Was dat voor mijn afdeling enorm wennen. Want mijn voorganger, die had de neiging om, als er een nieuwe notitie geschreven moest worden, om dan de medewerker bij zich op het kamer te roepen. En zei van, nou, ik wil graag een notitie over dat en dat onderwerp en zus en zo moet in komen te staan. Nou, dat was relatief makkelijk, want dan kun je het vervolgens gewoon uitschrijven en klaar. En ik zei niet anders van, weet je, dit is een belangrijk thema, dit gaat nu spelen. Ik wil graag daarover een verhaal hebben. En ga je gang. En dan, moest de medewerker dat zelf gaan verzinnen. En dat was dus relatief een nieuwe methode. Maar bovendien hadden ze ook het idee van, ja, en hij houdt ons ook een beetje voor de gek. Want hij weet natuurlijk zelf donders goed wat hij wil hebben. Ja. Dus hij weet, En dat moet je leren. Dat je leert een balans te zoeken in wat voor soort leiding geef ik wel mee en wat geef ik niet mee. En dat, ook dat heb ik moeten leren. Ook. Ja. Want ik had dus heel sterk de neiging om van, jongens, het is aan jullie. En helemaal op laatst doe ik nog een eigen sausje overheen. Dat gaf me op een gegeven moment ook de bijnaam de Sphinx. Van hij weet alles wel, maar hij vertelt het allemaal niet. Dus op een gegeven moment heb ik gezegd, oké, nou ja, als dat het probleem is, dan geef ik aan het begin wel een beetje idee van wat ik denk. Met alle vrijheid om ook te vinden dat ik het verkeerd heb, zeg maar. Maar ik geef wel een beetje lijn van hoe ik zelf denk dat het moet komen. En dan vertrouw ik er wel op dat jullie het zelf ook kunnen. Dus ook dat was even toch wel zoeken naar een balans. En die had ik dus ook niet meteen goed te pakken.
Dat is ook een lijn die steeds terugkomt. Hè? Dus dat je ook graag weet hoe het zit. Weet je, als dan die bank gered moet worden, dan zit je gelukkig al 5,5 jaar op die plek. Op een gegeven moment, en dan, ja, we maken een beetje sprongen door de tijd eigenlijk, maar op een gegeven moment ga je naar wat toen nog heette INM.
Ik ging naar Vrom.
Je ging naar Vrom en dat werd INM. Je wordt DG Milieu. En dan kom je eigenlijk in een ander, althans dat is mijn beeld, ik ben benieuwd hoe jij dat ziet, dan kom je in een soort ander milieu terecht, waar dus een andere kennisomgeving is, andere netwerk, andere sector, ander type departement. Ook een wereld die jij minder, ja, dan ben je uiteraard minder ervaring dan de wereld die je kende. Plus, je komt later ook een plek waar politiek weinig steun voor milieu lijkt te zijn.
Ja.
Wat is je repertoire dan? Zeg maar, hoe werk je in dus op zo'n nieuwe plek waar ook weinig steun of weinig enthousiasme of geld of middelen voor je license van boven lijkt te zijn? Zeg maar.
Ja, nou, dat wisselde dus heel erg. Ik kwam binnen bij Vrom, bij een minister die moeite had om zich in de Kamer staande te houden. En ook een directoraat wat moeite had om een bepaalde lijn te vinden. Dus toen ik binnenkwam was het wel breed het idee van hoera, we krijgen een ervaren ambtenaar binnen. Ja. En dat komt onze reputatie alleen maar te goede. Ja. En mijn insteek ook in dat kabinet, dat is Balken en 4 nog, was ook heel erg van, jongens, we zijn een beetje aan de zijlijn gemanoeuvreerd, maar we gaan onszelf weer naar de mainstream. Hè? Dus milieu moet weer mainstream worden. Ja. En dat kan dus ook heel goed door meer economische betekenis te geven. Dus niet allemaal die kleine frutteldingetjes. We gaan gewoon nu zorgen dat gewoon milieu weer centraal komt in het hele economisch denken. Dus dat was mijn lijn. En dat vonden mijn medewerkers ook de moeite waard om iets voor te doen. En ook weer de grote lijnen op te zoeken. En weer een eigen agenda proberen te ontwikkelen. Dus dat was een hele leuke tijd. En er speelde natuurlijk heel veel. Er speelde de Kopenhagen, dus een van de grote klimaatconferenties, waar heel veel van werd verwacht, wat totaal mislukte. Maar wel dat ook dat zette wel ook. Dus de hele klimaatdiscussie zat toen nog in mijn portefeuille. Hmm. Ook duurzame energie nog. Dus dat.
Maar wat was je repertoire? Hoe kreeg je het voor elkaar?
Ja, toch ook wel weer. Hier komt iemand, een zwaargewicht van financiën. Dus ook daar moet je wel naar luisteren. En naar de medewerkers ook toe. Van jongens, jullie hebben gewoon echt een waanzinnig mooie portefeuille met elkaar. Maar die in deze wereld ook echt enorm toe doet.
Maar een minister die zei niet heel sterk stond.
Niet in de Kamer.
Wat betekent dat? Kunnen creatieve ambtenaren dat...
Nou ja, je kunt in ieder geval zorgen dat zeker de rust ook daar. En dat helpt ook enorm. Dat je ook naast de minister gewoon rustig hier komen wel uit. Zorgt dat die voorbereiding ook deugt. Ja, dus dat helpt omdat dan is het toch maar altijd aan de minister zelf om natuurlijk in de Kamer de debatten kunnen voeren. Maar je kunt aan de voorbereiding wel heel veel toevoegen door gewoon dat degelijk te doen. Dus dat helpt al wel. Ja.
Heb je een voorbeeld van? Of een situatie, kun je die terughalen? Was de tijd van CO2 opslag Barendrecht? Of was het daarvoor?
Ja, ik heb nog in zaaltjes in Noord-Drenthe gestaan om uit te leggen dat het heel verstandig was om CO2 daar in de lege gasvelden te stoppen. Daar dacht de lokale bevolking heel anders over. En de minister is zelf natuurlijk samen met de minister van EZ toen naar Barendrecht getogen en is daar nog net levend vandaan gekomen. Ja. Ja, dat waren wel spannende tijden, ja. Maar goed, het klimaat, het ging wel ergens over. En verder waren we ook bezig met... daar heb ik zelf ook vrij stevig aan moeten trekken, ook aan duurzaam inkopen. Hmm. Dus we hadden bedacht dat het heel verstandig was om als je meer circulariteit wil en meer duurzame productie, dat het heel handig is om de overheid als launch customer neer te zetten. Het is een grote portefeuille, dat is al in de Rijksoverheid, maar voor de overheid is in totaliteit ging het om 50 miljard euro per jaar. En het kon. Hè. Dus we hadden een programmadirectie die was
dus al... Dus dat wordt defensie, politie, maar ook alle ministeries. Ja, alles, duurzamer alle... of meer circulair gaan inkopen.
Ja, Alles, ja. Alles circulair gaan inkopen. En gewoon dus helemaal uitgeschreven ook wat het dan, welke criteria. Nou, het grote weerstand bij alle departementen. Het begin heel ingewikkeld en duur en enzovoort. Uiteindelijk, ook het bedrijfsleven natuurlijk allemaal in het begin enorm tegen.
Het was niet een tijd waar veel geld over was.
Waar bemoeien jullie mee? Nee, ook niet. Wat is het nou weer voor gedoe en zo? Maar gaandeweg, stap voor stap, lukt het dus wel om uit te stralen naar die departementen toe. Dat het niet duurder was, dat de kwaliteit ook zeker zo goed was als wat normaal gesproken werd ingekocht. En ook met VNO, dus Bernard Wientjes, uiteindelijk ook om, zeg maar. Dit is ook voor jullie een kans. Het is ook een kans om kennis en ervaring op te doen in de circulariteit. En we moeten er toch naartoe. Dus het stond helemaal op de rails. Dus toen het kabinet viel. We hadden het zelfs net overgedragen als wij zijn als departement niet verantwoordelijk voor de inkoop. Dat is Binnenlandse Zaken. Dus we dragen het dossier nu over met alles zoals we het nu hebben uitgeschreven. Alle onderhandelingen die hebben zijn gedaan. Alle departementen doen mee. Maar ook de andere overheden hebben inmiddels besloten om eraan mee te doen.
Het nieuwe kabinet hoeft alleen nog maar ja te zeggen.
Nee, zelfs dat eigenlijk niet. Want dit gaat dus nu gebeuren. En toen kwam er het nieuwe kabinet en die zei dus niet ja. Die zei dus nee. Hier zetten we meteen een streep door. Dit gaan we gewoon niet doen. Dat was de sfeer van Rutte 1. Dus, klimaatprobleem bestaat niet. Want dat was de lijn van Geert Wilders. En die gedoogde het kabinet. En dat kwam de andere partijen eigenlijk wel goed uit. En milieu. De nullijn is goed genoeg. En ik kreeg een bewindspersoon, de staatssecretaris die in de Kamer 20 jaar lang de landbouwbelangen had verdedigd en tegenover alle milieuregels. Hè. En daar ging hij ook mee door als staatssecretaris. Dus was gewoon een tweede staatssecretaris van landbouw eigenlijk. Maar had niets met milieu. Echt helemaal niets met milieu. Dus doodzonde. Daarmee is gewoon heel veel verloren gegaan ook.
Dat was voor jou een enorme teleurstelling.
Ja, ik kon daar dus niks. Ik kon daar dus helemaal niks.
En wat doe je dan als DG?
Nou, weggaan.
Ja, maar wat is je... Waar zijn nog meer opties?
Nou, ik heb geprobeerd om het eerste jaar... om mijn medewerkers een beetje blij te houden. Zeg maar, jongens, wij gaan gewoon door. We kunnen het niet politiek laten afzegelen. Maar we kunnen natuurlijk wel gewoon heel veel voorbereid werk doen.
En dit gaat een beetje ondergronds.
Ja, ondergronds, maar in ieder geval gewoon in de voorbereidende zin. Ja. Dan maar voor de volgende kabinetsperiode. Ja. Dus dat kun je allemaal wel doen. En ik heb een DG-overleg geïnstalleerd nog over de DG-duurzaamheid. DG-overleg duurzaamheid. Wel met andere collega's. Ja, die discussie die is door dit kabinet wel even om zeep geholpen. Maar die gaat natuurlijk wel door. Want we moeten in de wereld, moeten we er wel naartoe. Ja. Dus dat kan allemaal wel. Dus je kunt ambtelijk wat nodig doen.
En dan sorteer je dus voor op een soort komende politieke realiteit. Ooit krijgen we weer een ander kabinet. En dan is er misschien meer steun of aandacht voor.
Dus dat heb ik geprobeerd een jaar lang. Maar uiteindelijk werkt het gewoon niet. Als je DG niet met een bewindspersoon samen kunt werken. Dan gaat het op een gegeven moment, loopt het toch fout. Dus hij had heel weinig vertrouwen in mij. En ik had natuurlijk wel echt minder dan nul vertrouwen in hem. Dus toen dacht ik van ik moet hier weg. En als dit het politieke bedrijf wordt, dan ga ik ook gewoon weg uit de Rijksdienst. Dus ik ben om me heen gaan kijken. Het is dan mooi. Ik heb een mooie tijd gehad, maar dit is gewoon niet leuk meer.
Want in die tijd ontwikkel je, of jij en de collega's ontwikkelen ook hypotheekrenteaftrek gekoppeld aan. Zuinige duurzame huizen?
Dat was nog Balken en de Vier.
Dat is eigenlijk ook weer zo'n interventie die dus wel begonnen is, maar uiteindelijk niet.
Daar is ook niks mee. Maar goed, dat is in brede. Dus Financiën was toen bezig met een grote belastingherziening. Dus er was een commissie voor ingesteld en die hadden weer andere mensen gevraagd om essays te schrijven over of onderdelen van het nieuwe belastingregime. En ik was gevraagd om een stuk te schrijven over vergroening van het belastingstelsel. En dat was heel leuk om te doen. Maar goed, dat hele project, die hele belastingherziening is gewoon niets mee gedaan. En dat overigens tot op de dag van vandaag. Voortdurend wordt er weer een nieuwe commissie ingezet. En er gebeurt gewoon eigenlijk helemaal niks mee. Maar dat was in die tijd ook zo. Maar goed, mijn rapport over de vergroening van belastingstelsel heeft toen toch wel de nodige aandacht gehad nog.
Het is ook wel een soort de tragiek van het ambtenarenbestaan. Hè? Dus is mijn beeld. Hè? Dus dat je kunt plannen, weet je, hoe goed of hoe slecht ze ook zijn. Uiteindelijk, als het niet wordt verdedigd in ministerraad, media of kamer, dan uiteindelijk wordt het niks.
Wordt het op dat moment niks.
Wordt het op dat moment niks, precies. En dan komt het even niet verder en dan moet je dus weer wachten totdat dat wel wordt. Ergens in die vreemde.
Ja.
En dat doet me ook denken. Dus mensen die jou horen zullen ook misschien weten dat jij een paar jaar terug zo'n blog schreef van de overheid heeft. Wat was het? In de 21ste eeuw niks substantieels tot stand gebracht. Ja. Dus mijn vraag is eigenlijk, hoe breng je nou als DG iets substantieels tot stand? Oh, in gegeven de duidelijke constraints van de baan. Hè? Dus je hebt politieke steun nodig. Je hebt een organisatie die iets kan, maar niet kan toveren, zeg maar. Je hebt beleid wat bedacht is in een andere tijd dan dat het uitgevoerd moet worden. Je hebt niet iedereen aan een touwtje. Nou, wat is eigenlijk het vak van de DG en hoe breng je nou iets substantieels tot stand?
Geduld. Dus een lange termijn agenda. Dus weten waar je wat eigenlijk de stip op de horizon is waar je naartoe wil. Waar je van je denkt ook dat de samenleving naartoe moet. Dus het moet ook niet je eigen ding zijn. Het moet niet een hobbyhorst zijn, maar het moet echt het gevoel zijn van, dit moeten we met elkaar gaan doen. Dus hier moeten we. En dan is het klimaatprobleem en zo. Ja. Ook de circulariteit die we moeten hebben. Omdat vanwege alle planetaire grenzen. Dat is gewoon helder. Sociale cohesie in de samenleving behouden. Dus ook de mensen die niet vanzelf mee kunnen komen. Ook de enorme instroom van migranten in Nederland. Daar moet je iets mee. Dat bepaalt je agenda ook. Dus hier moeten we proberen iets moois te doen. En dan goed analyseren over wat er kan en wat er niet kan. En dan een hele hoop geduld en communicatie en kijken hoe ver je kunt komen. En draagvlak krijgen. Dus proberen je inzicht te verbreden naar anderen. En soms duurt dat een tijd. We hebben in de jaren 90 vanuit financiën ons wel enorm druk gemaakt over de vergrijzing die eraan zat te komen. De enorme last die dat zou leggen op de economie, maar ook op de rijksbegroting. Omdat het voor een deel te keren, in ieder geval de AOW-leeftijd omhoog moest. Nou, daar is nog een kabinet op gevallen, zeg maar, op die gedachte. Maar uiteindelijk is het wel gerealiseerd. Maar dus wel 3 kabinetten nadat wij het hadden bedacht, zeg maar. Ja. Dus
je hebt geduld nodig.
Je hebt ook geduld nodig, ja. Dus je hebt inzicht nodig. Je hebt ook gewoon de drive van, ja, maar dit, hier moeten we naartoe. Dus die lange termijn agenda. Ik heb ook heel veel.
Hebben, zeg je. Die staat dus los van wat er in het regeerakkoord staat.
Ja, als departement. Dat is een van mijn boodschappen aan het departement is eigenlijk altijd geweest. Je moet zelf een agenda hebben. Want uiteindelijk, die borging van het publiek belang ligt voor een groot deel bij de departementen. En dat is altijd een lange termijn agenda. En de bewindspersonen, natuurlijk ben je daar loyaal aan. En natuurlijk moet je dat regeerakkoord uitvoeren. Maar dat is allemaal kortere termijn. Maar je moet proberen die verbinding te leggen tussen die kortere termijn en de lange termijn waar je naartoe moet. Maar dan moet je wel weten wat die lange termijn is en wat je agenda is. Mijn zorg is ook dat gewoon veel departementen dat niet hebben.
Ja.
Die zijn eigenlijk nu volledig afhankelijk geworden van wat er in het regeerakkoord staat. En van de incidentenpolitiek vanuit de Kamer. Om dat te kunnen managen. Maar als je nu een willekeurig departement vraagt, wat is nu je lange termijn agenda? Ja.
En als je dat concreet maakt, hè, dus lange lijn, geduld en dus ook zicht op wat dus de maatschappelijke opgaven zijn. Hè, althans, dat is het woord dat daar nu gebruikt wordt. Als je dat concreet maakt, waar besteden je dan tijd aan? Waar ging je tijd of je aandacht of misschien zelfs je aanwezigheid naar uit?
Ja, nou toch heel veel naar de korte termijn. Mm. Ja, nou daar heb ik ook wel eens een keer een blog over geschreven. Dat je als een hoger leidinggevende eigenlijk ook een beetje uitgewoond wordt. Dus die dagelijkse hectiek is zo groot. Dat je eigenlijk niet meer toekomt aan een beetje rust nemen om om na te denken over waar moeten wij naartoe met z'n allen. Dus,
en waar ging die tijd dan aan op?
Nou ja, op maandag, nee, dus afgezien van alle staven die je op maandag altijd hebt. Hè, dus de terugkoppeling vanuit de ministerraad. Wat gaan we deze week doen? Overleg met je eigen directeuren. Dan vervolgens komt er een hele verzameling van de Kamerleden hebben aangevraagd dat ze morgen de mondelinge vraag willen stellen. Dus dat zijn er dan op sociale zaken waar het iedere week al een stuk of 4, 5. Waarvan je bijna zeker weet dat ze niet worden goedgekeurd, maar je moet het wel voorbereiden.
Antwoord hebben.
Ja. Dus daar ben je dan mee bezig. Dan de voorbereiding van die ene mondelinge vraag die dan wel doorgaat. Ondertussen heb je op dinsdagochtend ook de onderraden allemaal. Die stukken had je ook allemaal moeten. Die zijn allemaal langs jou gegaan. Dus daar moet je iets van vinden. Je moet ook mee. Je gaat ook mee vaak naar zo'n onderraad. Dan heb je nog het nodige interdepartementale overleg, collega TG's of met Binnenlandse Zaken, of met VWS, of met allemaal tegelijk, enzovoort. Je hebt nog medewerkers die graag een notitie met je willen bespreken.
Je bent ook nog leidinggevende van...
Ja, je moet, precies. Ja. Je moet ook nog echt een sollicitatiegesprek doen of een functioneringsgesprek weet ik wat. Dan is er beloofd dat voor het eind van de maand een brief naar de Kamer over een bepaald onderwerp gaat. Die moet dan ook 3 keer heen en weer naar de minister. Daar zit je ook steeds tussen. Zo ben je die hele week wel kwijt.
En de vraag van ons natuurlijk af of daar nou gelatenheid in doorklinkt of dat je juist hier extra energie op krijgt. Ik bedoel, je hebt de afgelopen jaren ook een aantal keren het rapport publiek en effectief bijgedragen. De studiegroep over de financiële verhoudingen ook. Die thema's komen daarin ook naar voren. Die zorg over die lange termijn, de zorg op het organiserend vermogen, ook in de regio. Ja, goed. Is er nog sprake van een soort gelatenheid? Of zeg je, nee, ik zie het doorwaardbare plaatsen.
Nee, je wordt echt geleefd. En dat besef je eigenlijk pas op het moment dat je er niet meer in zit. Dus ik heb tegen mijn opvolger bij Sociale Zaken gezegd van ik zie nu hoe je uitgeknepen wordt als DG. Maar in die tijd dat ik er zelf zat, besefte ik dat veel minder. Geniet je ook wel een beetje van die spanning van alles. Hè. En hoe je dat dan toch wel net weer voor elkaar krijgt. Om wel net op tijd dit stuk klaar te hebben. En wel net op tijd dat Kamerdebat hebben voorbereid. En wel net dit en wel net dat. En in het DG-overleg toch net je zin hebben gekregen. En zo. Dus daar kun je wel van genieten. Maar je komt dus onvoldoende toe aan... Ja, waar zijn we met elkaar mee bezig op de lange termijn? En ik heb wel steeds geprobeerd ook in de organisatie daar ruimte voor te krijgen. Dus ik heb bij Financiën, toen ik directeur van de Economenclub was, de directie AFEP, gezegd, ik wil ook echt een subunit hebben die zich bezighoudt met echt structurele vraagstukken.
En AFEP is Algemene Financiële Economische Politiek?
Ja, ja. Ik heb bij Milieu heb ik gezegd, ik wil ook een overkoepelende kennisunit hebben. Ik heb bij Sociale Zaken gezegd, ik wil echt een strategische unit hebben. Dus dat heb ik ook allemaal ingericht. Die zijn ook allemaal weer gesneuveld nadat ik er weer weg was. Ik heb bij mijn afscheidsspeech destijds, toen ik wegging bij Sociale Zaken, een filmpje laten zien van John Cleese over creativiteit. Een heel, heel bekend filmpje. En die zegt van, er zijn eigenlijk 5 dingen belangrijk in creativiteit. En 2 daarvan gaat over tijd. Tijd nemen, tijd hebben, tijd nemen, tijd hebben. Daar komt op dit moment gewoon de top van het ambtelijk apparaat komt in Den Haag, komt daar gewoon echt niet aan toe. En dat is ook eigen schuld, dikke bult. Hè? Dus je kunt het organiseren, maar dan moet je het wel doen. Maar ik heb dat zelf eigenlijk al te weinig gedaan, vind ik zelf. En ik zie dat om me heen, dat ik relatief dan nog de meer tijd aan besteed dan veel anderen. En dat is echt van zwakte. Dus dat betekent ook dat we op dit moment eigenlijk weinig lange termijn stuur is op waar gaan we eigenlijk als Rijksdienst ook naartoe. Ja. En dat maakt ook dat we, dat maakt dan ook dat je dus niks substantieels meer doet. Ja. Ja. Ook omdat natuurlijk vanuit de politiek gewoon heel weinig richting komt op dit moment. het intellectuele gehalte van de politiek is echt natuurlijk wel heel laag op dit moment. Versplinterde fracties, heel weinig ondersteuning van de Tweede Kamer, politieke partijen die allemaal een beetje op een gat liggen. Ook heel onzeker zijn over de toekomst. Wetenschappelijke bureaus die allemaal enorm zijn uitgekleed. De academische wereld die zich totaal niet meer interesseert in wat er in de politiek gebeurt. Eigenlijk allemaal meer internationale papers aan het schrijven zijn en zo. En departementen die dat dus ook niet meer doen. Die ook eigenlijk alleen maar heel volgend zijn in wat er op dit moment in de politiek gebeurt.
Zijn dat nou parallele trends? Of is de Rijksdienst gewoon op de politiek gaan lijken bijvoorbeeld? Of is het andersom? Of hoe...
Nou, de ambtenarij is wel te dienend geworden aan
want
de politiek.
Wat je zegt, hè, dus gebrek aan visie, gebrek aan tijd. Dat zijn verwijten die het kabinet ook al jaren krijgt.
Nemen ambtenaren de kortademigheid over?
Ja, ja. En dat is voor een deel... Alles gaat sneller, hè, dus dat maakt ook het ambtelijk bedrijf gewoon hectischer. Dus als we vroeger een brief naar de Kamer moesten schrijven... Dan mocht je daar 2 weken over doen. Zeg maar ook, het komt in debat op, we willen daar graag een brief over hebben. Dan zei de minister van nou, over 2 weken, of over 4 weken, of over 6 weken. Zo krijgt hij de brief. Vandaag de dag zegt de Kamer van morgen voor 12 uur willen we die brief hebben. En dat wordt dan ook geleverd. Dat is dus ook geen minister die zegt van bent u helemaal gek geworden, over 6 weken kunt u hem krijgen. Nee, dus dat wordt dan ook geleverd. Maar als dat een moris wordt, en dan sowieso, hè, dus, in mijn begintijd hadden we nog faxen en telexen, dan wist je zeker dat alles lang duurde. Ja. Vandaag de dag met alle elektronica, mailtjes en appjes en weet ik wat, dat gaat allemaal zoveel sneller. Net zo goed als we als samenleving ook niet zo goed weten om te gaan met onze smartphone, weten we dus ook als departementen nog niet zo goed om te gaan met het begrip tijd. En dat zit op dit moment gewoon echt het toekomstdenken enorm in de weg.
Ja. Ja. Wat jij ook steeds doet is ongetwijfeld lezen, maar vooral ook spreken en schrijven. Dus over het vak, over het werk, over wat er gebeurt, wat je ziet gebeuren. En dat deel je allemaal op persoonlijke titel en zo. Kun je voor ons een soort kostenbatenanalyse daarvan doen? Dus dat levert ongetwijfeld iets op, anders zou je het niet doen. Maar dat moet ook iets kosten. Los van de tijd, maar ook dat misschien... anderen zien dat toch ook anders. Kun je dat voor ons wegen?
Nou, het is heel erg een persoonlijke behoefte. Ik ben er dus toch relatief laat mee begonnen. Hè. Dus mijn blog heb ik nu sinds 2016 of zo, denk ik. En ik miste het enorm. Het zelf inhoudelijk een beetje mee kunnen doen. Ook naar een breder publiek toe. Dan alleen maar binnen de strakke ambtelijke kaders. Hè. Dus gewoon een beetje meedoen aan het intellectuele debat over de Nederlandse samenleving. Dat miste ik gewoon enorm. Maar voelde ook niet de ruimte om er iets aan te doen. Ik heb ooit nog wel eens, en die ruimte was er ook niet altijd. Ik heb ooit nog eens een keer een concept ESB-artikel geschreven. Dat is het Economenblad.
Maar dat mocht niet.
En dat werd toen tegengehouden door de minister. Hij had totaal geen behoefte aan zo'n stuk. Was ook relatief kritisch.
En was voor jou ook duidelijk, dat is dus...
Dan niet. Want, je bent loyaal aan de minister. Dus als de minister zegt van doe het niet, dan doen we het niet. Die behoefte had ik dus wel. En dat blog is een beetje bij toeval ontstaan. Hè, omdat ik gewoon voor mezelf wilde laten zien dat ik een website kon ontwerpen. Want ik had vroeger immers heel veel als natuurkundige heel veel geprogrammeerd. Dus dan moet je ook een beetje mee kunnen doen in de nieuwe tijd, vond ik zelf. Dan heb je zo'n ding, dan moet je hem ook gebruiken. Dus zo is het een beetje begonnen. En toen dacht ik ook van, de Haagse cultuur is ook een verkeerde. Gewoon ambtenaren die totaal geen eigen geluid meer hebben, totaal geen eigen gezicht meer hebben. Eigenlijk alles wordt bepaald door de politiek.
Is dat vroeger wel zo?
Als vroeger de Centrale Economische Commissie, dus de hoge ambtenarijen, die zich gewoon een beetje met macro-economisch beleid. Als die met een rapport kwamen, stond het op de voorpagina van alle kranten. De SEC. Nou, als je tegenwoordig de gemiddelde Nederlander vraagt, de beter geïnformeerde Nederlander vraagt wat de SEC is, dan heb ik echt geen antwoord. Echt geen idee. En ze halen de krant ook helemaal niet meer. Ze bestaan nog steeds, maar ze maken nog steeds rapporten. En niemand leest het, niemand is geïnteresseerd. Als je nu vraagt wie is op dit moment de thesaurier-generaal? Nou, echt niemand die het weet. In de tijd dat ik begon, Kees Maas was echt gewoon, wist heel Nederland, dit is de thesaurier. En dat is ongeveer ook wel de meest belangrijke ambtenaar die er is in Den Haag. Dat was het beeld. En ook als de SG van EZ een nieuwjaarsartikel schreef, dan stond het ook in alle kranten, Frans Rutte. En dat had ook echt gezag. Dat artikel wordt nog steeds geschreven. Ja. Nou, beleefdheidshalve wordt er ook nog wel nog aandacht besteed aan de kranten, maar het heeft echt nul impact meer. In die politiek-ambtelijke verhoudingen, dus de ambtenaren heel weinig eigen gezicht, de directeur voorlichting die ook alleen maar geïnteresseerd zijn in de beeldvorming rond de minister, totaal niet geïnteresseerd in de beeldvorming van het departement. Dus ik heb ook diverse woordenwisselingen op alle departementen waar ik dan heb gezeten, met die directeur voorlichting. Voor jullie moeten ook het departement een gezicht geven en niet alleen maar de bewindspersoon. Ja, kan je wel vinden, maar dat vinden wij niet. Dus ik dacht van, weet je, ik heb nu ondertussen wel zoveel credit in Den Haag, dat als iemand dit kan, gewoon proberen wat meer eigen gezicht te maken. En wel gewoon de vrijheid te nemen om met eigen verhalen te komen. Dan ben ik het. En als ik het dan doe, dan helpt dat ook anderen misschien. Om ook meer ruimte te krijgen, te nemen. Want dan kunnen ze altijd zeggen van ja, maar hij mag het ook. Dus waarom ik niet? Er zit dus ook een bewuste strategie achter. Ik vind het dus heel leuk om te doen. Omdat het mezelf ook dwingt om gewoon over dingen na te denken. En mijn blog gaat over de meest uiteenlopende onderwerpen.
Jawel, maar ook die denkwerkrapporten en zo. Dus is, ja, wel iets om, ook een soort drang, zeg maar, om te delen, zeg maar, van wat er...
Ja, maar
wat
ook,
je ziet.
Ja, maar zeker dat denkwerk, dat hebben we ook opgezet om vanuit de gedachte van, er wordt gewoon veel te weinig nagedacht over de dingen die echt belangrijk zijn in Nederland. En wat kunnen we nou doen om te zorgen dat er gewoon beter wordt nagedacht, beter wordt gediscussieerd, dat het debat ook een beetje ontstaat. Oh. Ik had zat gisteravond aan tafel bij iemand dat ging over het dichtdoen van Slochteren. Het afsluiten van het gasveld besluit van Erik Wiebes. Waarvan ik zelf denk dat het heel onverstandig is om het echt helemaal dicht te zetten. Had het op een laag pitje laten functioneren. Maar wel met aanspraak aan de Groningers van de opbrengst is voor jullie. Dan had je één, had je meteen, dus het hele herstel had je daar automatisch gefinancierd. En twee, had je toch een stukje stabiliteit gehouden in onze gasleveranties. Op een veel lager niveau dan daarvoor natuurlijk, omdat je moet wel die aarde een beetje stabiel houden. Maar Erik Wiebes heeft dat besloten. Was in zijn eentje of zo. Ik zei, ja, in zijn eentje. Ik zei, maar hoe kan dat dan? Ik zei, ja, bij gebrek aan debat. Als er gewoon totaal geen maatschappelijk debat is over zoiets, dan heb je als bewindspersoon heb je ook gewoon in zekere zin de vrije hand om je eigen hobbyhorses en je eigen inzichten te volgen en dan maar ook dingen te doen. Maar het debat ontbreekt dus enorm.
Is dat dan over de DG? Om dat debat en dat zou, in ieder geval met de bewindspersoon te voeren?
Ja, maar ook met de samenleving. Ja. Ik denk dat als je... Als
de DG moet dat ook met de samenleving doen.
Ja, en niet alleen de DG. Het departement moet gewoon de ruimte hebben en vinden en krijgen en doen ook. Gewoon om met die samenleving in debat te gaan. Op lange termijn is dit onze agenda. Moeten we hier naartoe? Dit is het publiek belang wat wij als departement borgen.
En daar hebben we geen goedkeuring van de minister voor nodig.
En daar willen we graag het goede gesprek over voeren. En op basis van dat gesprek kunnen we het dan ook naar de politiek toe en zeggen van oké, we hebben het nu met iedereen besproken en dat wordt de koers.
Ja.
Dus dat helpt ook enorm. Ik ben daar echt van overtuigd. Toen ik bij Sociale Zaken binnenkwam, toen was net het verschijnsel de internetconsultaties van nieuwe voorstellen. Sociale Zaken deed daar niet aan mee. Want het was allemaal veel te gevoelig en sociale partners en ellende. Dus bij ons kan dat niet. Dus jongens, bij financiën deed ik dat altijd al. Dus ik stemde alles af met de financiële sector. En dat leverde enorm veel winst op. Want op het moment dat je dan zegt van oké, nu gaat het naar de Tweede Kamer toe, dan weet je zeker dat het draagvlak in de sector er al is. En dat levert dus veel meer gemak op. Want dus ze gaan allemaal niet lobbyen bij de Kamer dat het anders moet. Dus ze zeggen van oké, dit is met ons besproken. Begrijpen dat dit nu uiteindelijk de lijn van financiën is. En dat kunnen we ook. Dus juist door dat gesprek aan de voorkant heel erg te doen, win je uiteindelijk gewoon tijd. En dat is best een sociale zaak. Ik heb dus gezegd van, ja, dat gaat dus echt anders. Vanaf nu doen we gewoon mee met die internetconsultaties en je zult zien dat het werkt. En het is nu standaard praktijk en het levert. Ik heb nog nooit meegemaakt dat iets ingewikkelds oplevert of zo. Hè. Dus het werkt juist echt heel goed. De samenleving voelt zich ook, dus alle partijen in de samenleving voelen zich ook veel meer betrokken en daarmee ook mede-eigenaar van wat er uiteindelijk de koers wordt. Maar je moet dat dus wel doen en je moet dat dus wel willen. En je moet dan ook weten, ja, toch wel weer, wat is toch een stip op de horizon is waar je uit wil komen.
En dus toch ook weer die lange termijn in gedachten.
Ja.
Dus je hebt eigenlijk al veel dingen genoemd waar je aan meegewerkt en het ene ging beter dan het andere. Kun je dat misschien nog een laatste keer voor ons concreet maken? En dus, ik heb twee woorden, trots en schaamte. Zeg maar. Dus waar ben je trots op en waar denk je, ja, dat ging misschien niet goed of het is misschien wel gelukt, maar we hadden het eigenlijk niet moeten doen. Trots en schaamte.
Ja, ik ben natuurlijk wel trots op de dingen de grote dingen die ik bij Financiën gedaan heb. Dus dat verdrag van Maastricht, die kredietcrisis, dat heeft me ook heel veel reputatie opgeleverd. Maar ook wel trots op, ik heb 3 jaar lang onderhandeld met de benzinemaatschappij in Nederland om naar een veilingssystematiek te komen voor de stations op het hoofdwegennet. En dat is dus ook wel grappig, hè? Die kredietcrisis praat over miljarden en dit ging over miljoenen. Maar het was politiek, was het echt een even groot issue, zeg maar. En het was waanzinnig leuk om het te doen met al die olieboeren die natuurlijk helemaal niets hebben met dat hele Haagse. Schaamte. Ik vind zelf dat ik als DG Sociale Zaken te weinig tot stand heb weten te brengen in de verbetering van het hele sociaal domein. We moesten die participatiewet invoeren, die decentralisatie.
2015.
Ja. En de jaren daarna. En dat ging gewoon niet goed. En dat kun je dan wel een beetje aan shore aantrekken. En we hadden het immers ook grotendeels bij die gemeentes neergelegd. Daar had ik stevige positie moeten kiezen van jullie kunnen de politiek allemaal wel belangrijk vinden, maar dit gaat gewoon zo niet goed. Dit moet dus echt anders. En dat heb ik denk ik te weinig gedaan. Ja. Met alle ellende van dien. Want dat is, kwetsbaar Nederland is er niet beter op geworden de afgelopen jaren. En dat hebben we natuurlijk ook met die kinderopvangtoeslag ook heel, heel schrijnend gezien. Hoe ook, ja, daarmee ook de verhouding tussen overheid en burger gewoon tot een soort enorme kloof kan uitgroeien. Daar had ik graag meer aan gedaan.
Ja.
Ja. Ja, het is knap om je voortdurend te zien bewegen als bijna in een lemniscaat. Dus hoe kan je nou zelf zorgen dat je instelling bent en kunt staan voor je opdracht en tegelijk je heel bewust bent van het speelveld waarin je zit en wat daarin wel of niet mogelijk is. Dat heen en weer bewegen, daaruit spreekt in ieder geval een behoefte aan balans. Maar ook een behoefte aan heel goed je ogen open houden op wat speelt er en waar kan ik wel of niet invloed op uitoefenen.
Ja.
Daarmee ben je eigenlijk nog niet klaar. Daar spreekt veel vuur uit.
Ja, ik ben nog lang niet klaar. Ik ben formeel dus nu met AOW gerechtigd. Maar ik ben echt, ik vind het echt nog zo de moeite waard om voor de verbetering van de Nederlandse samenleving in te zetten. Dus daar ga ik de komende jaren gewoon echt voluit mee door. En ik doe ook weer hele leuke klussen op dit moment.
Ja, en er is altijd nog ook een blog om te volgen. Dank je wel.
Ja.
Wil je meer afleveringen beluisteren of videofragmenten bekijken? Ga dan naar de topkijktom.nl.